Goedemiddag allemaal. Mark, dankjewel voor het vertrouwen dat ik hier mag staan. En gaaf dat jullie er zijn. Jullie hadden overal kunnen zijn, jullie hadden thuis kunnen zijn, in bed, koffie in de stad, maar jullie zijn hier. En ik geloof dat omdat jullie hier zijn, dat God dat voor jullie heeft. En dat je niet voor niks naar huis wilt gaan. Vorige week hebben wij een fantastische prekenserie af mogen sluiten. En dat ging over dichterbij elkaar. En het heeft mij in ieder geval erg aangesproken. Gastvrijheid sprak mij erg aan. Ik was eigenlijk allemaal weer langs gegaan, want ze hadden allemaal alles wel iets van mij. Dat ik dacht van, hé, maar daar kan ik wat mee. En misschien dat ik daar zelfs wat mee moet. En ik zat zo eens na te denken over een prekenserie. Ik denk van, als we dan met elkaar besloten hebben, als meerdere preken over één onderwerp een prekenserie is. Is het dan zo, als je één preek doet, dat dan een film is? Nou goed, ik zat in ieder geval eventjes een klein inkijkje in mijn, hoe het in mijn hoofd werkt. Mijn naam is Bernard de Bruin. Ik ben getrouwd met Karen die net hier stond te zingen. En mag ook nog drie kinderen hebben. En ik vind het wel bijzonder dat ik hier mag staan. En dat heeft ook te maken met dat ik hier in deze gemeente 15 jaar geleden ook mocht staan. Niet op het podium, maar toen mocht ik net binnenwandelen. En ik zat toen nog in de tijd dat ik ook dacht van, hey, wel leuk als er dan een God is. Maar laat me dan alsjeblieft een mooi leven leiden. Dat ik alles kan doen waar ik zin in heb. En aan het einde van mijn leven, vlak voordat ik doodga, dan ga ik me bekeren. En heb ik een ticket naar de hemel. Win-win. En een gaaf leven. En ik heb nog een ticket naar de hemel ook. Dat was mijn uitgangspunt. En door gesprekken, ik werkte toen in het Nieuwscafé met mijn collega's. En daarna ook de Alfa-cursus. Mocht ik op een gegeven moment de Stadskerk binnenlopen. En toen begon mijn visie over mijn leven begon echt te veranderen. En dat kwam door Wim Stoorvogel, die echt ontzettend radicaal kon preken. En die zette mij echt tot denken. En sindsdien is er voor mij eigenlijk alleen nog maar zwart en wit. In de goede zin des woords. En radicaal heeft soms een klein beetje een negatieve bijklank gekregen. Door radicaliseren natuurlijk. Maar het zegt eigenlijk niks anders dan dat je ergens gewoon volledig voor gaat. En daar heb ik eigenlijk geleerd van, ja, als je voor God wil gaan, ja, dan kan je twee dingen doen. Eigenlijk zijn het er maar twee dingen. Of doe het niet, of ga er gewoon volledig voor. En probeer geen tussenweg te vinden, want dan kom je altijd wat minder uit. Flink wat minder, kan ik je vertellen. En vervolgens heb ik 10 jaar in Utrecht gewoond. Heb ik mogen meebouwen aan een hele mooie, jonge gemeente. En wat ik daar mocht zien en meemaken, was eigenlijk precies wat Wim mij ook had geleerd en zag ik daar in de praktijk en ook werkelijkheid worden. En nu mag ik dus hier staan. Maar ik begin gelijk een beetje zwaar en misschien wat te veel over mezelf. Dus ik denk, laat het even iets luchtiger maken. Wie van jullie heeft er Nike-schoenen aan op dit moment? Wie heeft er überhaupt Nike-schoenen? Wie zou er iemand willen kennen die Nike schoenen heeft? Nou, dan weten we nu ongeveer wie je dan kan opzoeken. 21 februari, jongsleden, gebeurde er iets best wel heftigs eigenlijk. Waardoor jullie schoenen gelijk bijna de helft minder waard zijn geworden. Ik weet niet of jullie het hebben meegekregen. Maar Sio Williamson van de Duke Blue Devils. Die is een ontzettende getalenteerde basketballer. En die scheurde uit zijn schoen. Wie heeft dat meegekregen toevallig? Ja, hè, dat was nog wel heftig. Inmiddels, kan ik je vertellen, zijn de aandelenwaardes van de Nike gaat weer de goede kant op. Maar in de jaren 80 was het echt wel eventjes erop of eronder. Wat gebeurde er toen? Toen zat Nike verwikkeld in een strijd met Reebok. Of Reebok, zo je wilt. En het ging echt heel slecht. Reebok die echt heel slim inspeelde op de aerobics trend van die tijd. Ook allemaal van die hippe kleurtjes natuurlijk. Paars, groenig. Nou, dat heb je nu eigenlijk ook allemaal weer. En Nike die wist gewoon niet wat ze het moest doen. En dat ging echt heel slecht. Ze hadden nog maar een marktaandeel van 17%. 17% en dat is voor Nike nu zeker niet veel. Dus dan moest wat gebeuren. En bijna was het zover dat jullie echt wat anders hadden mooi moeten gaan vinden dan de schoenen die je nu aan hebt. En toen stond één man op. Dan Wieden. Dan Wieden die stond op, die moest de tij gaan keren van Nike, van achteruitgang, van verlies, van teruggang naar winst, naar terreinwinst, naar marktaandeel, naar groei. En hoe deed hij dat? Hij kwam met een slogan. En de slogan die kennen jullie allemaal, dat is just do it. En de campagne die daaromheen is gemaakt, dat heeft Nike weer groot gemaakt. Nike is gestegen in de jaren daarna van 18% naar 43%. En voor de mensen die ervan houden, heb ik het filmpje eventjes erbij gezocht, die daaromheen is gemaakt. En die laten we nu even zien. Het geluid had iets harder gemogen, maar oldschool toch? Dat is gaaf, of niet? Tenminste, het sprak mij weer helemaal aan en bracht mij terug in de jaren 80, ook al was ik toen eigenlijk veel te jong. Maar wat was het dan? Is het dan dat de marktaandeel zo is gaan stijgen? Wat heeft dat ertoe geleid? Was dat deze slogan? Was dat de mooie schoenen? Was dat de slimme campagne die eromheen was bedacht door Michael Jordan of nu dan Colin Kaepernick, die dan gebruikt worden voor de campagnes? Maar ik geloof dat dat het niet is. Ja, het zijn mooie schoenen. En ja, het is ook slim om bekenden te gebruiken voor je campagnes. Maar ik geloof dat het veel verder gaat dan dat. Just do it, dat maakt iets los in ons. Iets los wat er eigenlijk al zit. Het maakt het avontuur in ons los en het brengt ons tot op grote hoogte. En ik denk zelfs dat zonder het te weten dat hij iets geraakt had wat zelfs misschien wel iets goddelijks is. Namelijk iets wat al heel lang in ons zit om het avontuur aan te gaan. Just do it. En eigenlijk is een Bijbeltekst, en misschien wel een van mijn lievelingsteksten uit de Bijbel, die gaat hier eigenlijk ook over. En eigenlijk was dat de voorloper van Just Do It. Het is iets minder sexy, want Just Do It klinkt gewoon goed natuurlijk. En tegelijkertijd Just Do It is Do It gewoon. Dan klinkt het gelijk ook alweer een stuk minder. Hè? Maar goed, ik ga het lezen. Het komt uit 1 Samuel 4, vers 1 tot 11 gaan we lezen. En ik doe het uit Bijbel in gewone taal. Saul was nog met 600 soldaten in zijn kamp. Hij had de tent neergezet aan de rand van een heuvel, dat was dichtbij de granaatappelboom, in de buurt van de stad Migron. Ook de priester Achia was in het kamp. Achia was een zoon van Achitub. Achitub was een broer van Ichabod, de zoon van Pinhas. En Pinhas was een zoon van Eli, de priester uit Silo. Nou, tot zover hartstikke saai, maar het geeft wel aan waar het allemaal vandaan komt en eigenlijk is het gewoon een stukje geschiedenis. Maar op een dag zei Jonathan, de zoon van Saul, tegen zijn knecht, kom, we gaan. We gaan naar de Filistijnse bewakers aan de overkant van het dal. Maar hij zei het niet tegen zijn vader. En niemand wist dat Jonathan weggegaan was. Bij de plek waar Jonathan naar de overkant van het dal wilde gaan, waren twee grote rotsen. De rots tegenover de stad Michmas werd Bozes genoemd en de rots tegenover de stad Gibea werd Senne genoemd. En Jonathan zei tegen zijn knecht, kom, we gaan naar de overkant. We gaan naar die ongelovige bewakers. Misschien zal de Heer ons helpen. Als hij een heel leger kan helpen, dan kan hij ook twee mensen helpen. En de knecht zei, goed, ik ga mee. En de kentekst is eigenlijk van vandaag. Op een dag zei Jonathan, de zoon van Saul, tegen zijn knecht, kom, we gaan. Kom, we gaan. Ook drie woorden, net als just do it. Kom, we gaan. En ik zat zo na te denken over deze tekst. En ook over de dagelijkse routines in zo'n legerkamp, op zo'n legerbasis. Hoe zou dat er naartoe zijn gegaan? En ik kwam al vrij snel tot de conclusie dat, ja, ik weet niet hoe dat met jullie gaat, maar je hebt dan in één keer zo'n plaatje, hè, van zo'n legerkamp met witte tent of gele tent, ik weet niet waar je aan denkt. Maar feitelijk is het 's ochtends opstaan, je wassen, ze inspecteren hun wapens, ze trainen en daarbuitenom sluiten ze vriendschappen. Hebben ze met elkaar over dingen van het leven? Doen ze spelletjes? Hebben ze het over een vrouw? Drinken ze met elkaar? Kortom, eigenlijk gewoon een simpel gewoon leven zoals iedereen dat heeft. En dan gaat het verder. In vers vers 11 tot 15. Toen gingen de twee mannen naar de overkant van het dal. Ze zorgden ervoor dat de bewakers hen zagen. Nu ben ik het eventjes kwijt. Ah ja. Toen zei Jonathan, als we naar de overkant van het dal gaan, zorgen we ervoor dat de bewakers ons zien. Misschien zeggen ze, blijf staan, totdat we bij jullie zijn. En dan zullen we dat doen. Maar misschien zeggen ze, kom hier. En als ze dat zeggen, is dat voor ons een teken. Dan klimmen we tegen de rots op. Want dan zal de Heer ons helpen. En de Filistijnen, om de Filistijnen te verslaan. Toen gingen de twee mannen naar de overkant van het dal. Ze zorgden ervoor dat de bewakers hen zagen. En de bewakers zeiden, kijk eens, daar komen een paar Israëlieten tevoorschijn. Ze riepen naar Jonathan en zijn knecht, kom hier. Dan zullen we eens laten zien wie hier de sterkste is. En Jonathan zei tegen zijn knecht, kom mee, de Heer zal ons helpen. En Jonathan klom op handen en voeten tegen de rots op. En zijn knecht klom achter hem aan. En overal waar Jonathan kwam, sloeg hij de Filistijnen neer. En daarna doodde zijn knecht hen. En bij dat eerste gevecht doodde Jonathan en zijn knecht 20 Filistijnen. En ze hadden toen maar een klein stukje geklommen. En dan gaat het verder. En dan verslaat Jonathan en zijn wapenknecht nog tientallen Filistijnen. Vervolgens raakt de paniek in het Filistijnse kamp en wordt het hele Filistijnse leger verslagen. En in die tijd betekende verslagen ook echt verslagen. Ze gingen er daar achteraan tot er echt helemaal niets meer van over was. En een mooi detail vind ik in vers 8 en 10, dat Jonathan eigenlijk zijn leven volledig in handen van God legt. Hij klimt die berg op en hij spreekt af met God van, hey, op het moment dat ik naar boven ga en de bewakers zeggen tegen mij, blijf staan, dan blijf ik staan. Maar als ze zeggen van, kom hier, dan nader ik en dan weet ik dat u met mij bent. Dat vertrouwen van Jonathan op God, die was volledig. Hij legde zijn leven letterlijk in de handen van God. En waarom durf ik dit verhaal te vergelijken met het grote Nike? Was het nou echt zo bijzonder? Is het nou echt zo bijzonder, zo'n overwinning uit het verleden met de Nike dat wij vandaag kennen? En ik denk het wel. Het heeft alles te maken met de context waarin dit zich allemaal afspeelde. Allereerst was er een ontzettende overmacht. Het Israëlische leger bestond uit een paar duizend man. Dat was het Israëlische leger. Het Filistijnse leger daarentegen had 6000 ruiters, staat er in de hoofdstukken ervoor, 30.000 strijdwagens en zoveel voetvolk als het zand aan de zee. Echt een gigantische overmacht. Daarnaast hadden Israëlieten niet eens wapens van ijzer. De Filistijnen waren in die tijd zo in controle dat ze zelf voor het slijpen van een ploeg en van een bijl naar de Filistijnen moesten. Dat was de context waarin dit verhaal zich afspeelt. En dan werden de Israëlieten, het leger werd er zo ontzettend bang van, dat ze in de rotsen, putten en in de gaten en in de bergen daar een toevlucht zochten, omdat ze gewoon niet in confrontatie durfden met de Filistijnen. Het is een beetje de verhouding zoals Rico Verhoeven met in gevecht met een lichtgewicht. Een beetje de Rusland tegen Oekraïne. Beetje Karel, mijn vrouw en ik. Die verhouding, daar moet je een klein beetje aan denken. Dus het was volledig niet verstandig dat Jonathan ook maar iets in die richting zou gaan doen. Maar misschien dat Jonathan zo bijzonder was. Was hij dan zo'n bijzondere man? Ja, hij was inderdaad de zoon van de koning. Maar hij was erg jong. Hij was nog niet eens 16 in die tijd waarschijnlijk. En toch zei hij, kom we gaan. Ondanks al zijn onervarenheid. En ook zijn koningschap was eigenlijk net een grabbel gegooid door zijn vader. Sterker nog, Jonathan die had eigenlijk net te horen gekregen via zijn vader dat hij geen koning meer zou worden. Saul, zijn vader, was ongehoorzaam geweest naar God toe, waardoor God het koningschap niet door zou geven aan zijn zoon. En we weten later dat David de volgende koning zou zijn. En daarna had ook zijn vader nog de eer met de eer gestreken van de overwinning die Jonathan eerder had gemaakt. Ja, hoeveel kan je hebben? Hoeveel deuken kan je ego oplopen? En waartoe zou je dan eigenlijk toe in staat zijn? Depressiviteit, boosheid, maar zeker niet om alsnog door te gaan met de strijd. En ook zijn hoogtepositie is opvallend. We lazen net dat hij op handen en voeten naar boven moest klimmen. En je hoeft geen commando te zijn om te weten van dat als je van beneden naar boven vecht, dat je altijd in het nadeel bent. En toch ging hij. Hij vertrouwde op God. Hij ging het avontuur aan door te zeggen tegen zijn knecht, kom, we gaan. En de vraag is natuurlijk, van waarom deed hij dat? Waarom zat hij, als hij zo in zo'n ontzettende positie zat, waarbij je alles tegen hebt, waarom zou hij dan toch doorzetten? Waarom ging hij? En het heeft alles te maken dat hij kende Gods doel. Hij kende zijn doel, hij kende Gods doel voor zijn leven, doordat hij het doel kende wat God had met het volk Israël. Daardoor kende hij zijn doel. En hij kende Gods principes. En waarom? Omdat hij Gods principes kende en hij geloofde dat God die principes waarheid zou laten worden. En het bijzondere is, hij kende ook Samuel natuurlijk. En Samuel had daarvoor, net een paar weken daarvoor, had hij een toespraak gehouden met daarin dat hij zijn leven eigen verantwoordde naar Israël toe. Aan het einde van zijn leven was hij gekomen. En hij had eigenlijk de boodschap van, vertrouw op God met heel je hart. En dien hem met heel je hart. Zo simpel was het. Vertrouw op God en dien hem met heel je hart. En Jonathan, die had 5 bijbelboeken. Hij kende God uit het woord, maar hij had maar 5 bijbelboeken en een paar profeten. Daarnaast had Jonathan Samuel. Wij daarentegen hebben 66 bijbelboeken. En wij hebben Jezus. En daar zit zo'n ontzettend mooie parallel. En dat zie je ook in de hele Bijbel terug. Alles wat je ziet, wijst naar Jezus. En dit valt één op één te leggen over het leven van Jezus. Vlak voordat Jezus naar de hemel zou gaan, zei hij tegen zijn discipelen, ga heen. Hij staat op de biemen, denk ik, of niet? Ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En in de Message Bijbel vind ik hem nog een stukje sterker staan. Daar staat, God authorized and commanded me to commission you. God, go out and train everyone you meet, far and near, in this way of life, marking them by baptism in the threefold name, Father, Son and the Holy Spirit. Then, instruct them in the practice of all I have commanded you. Voor de mensen die niet weten wat zijn of haar doel is in het leven, wat jouw doel is in het leven, dit is jouw doel. Om God te volgen. En het mooie is, Jezus heeft het ons voorgedaan. Dit stukje komt uit Matthäus. En Matthäus valt op te delen in 5 delen. 5 delen waarbij het continu wordt afgewisseld met een paar hoofdstukken woorden en een paar hoofdstukken daden. 5 keer woorden, 4 keer daden. En ik zat erover na te denken van, hey, maar dat is een mooi voorbeeld, maar waarom is het dan niet 5 keer daden? En dat komt omdat hij uiteindelijk geeft het aan ons over. Dat wij de daden van zijn woorden mogen gaan overnemen. Wij gaan wel eens op vakantie. En ik denk de meeste van jullie ook. En vakantie is iets fantastisch. Je hebt de tijd om te doen en te laten wat je wil. Je gaat uit bed wanneer je wil. Je gaat eten wat en wanneer je wil. Kortom, vakantie. Althans, dat is de theorie. Ik moet zeggen dat ik daar heel anders tegen aankijk. Voor mij is vakantie is overleven. Wij gaan altijd met de tent gaan we weg. En 's ochtends is het altijd een... ik mag geen hel zeggen hier natuurlijk. Maar het is wel verschrikkelijk om de kinderen stil te houden. Vervolgens, als je wil ontbijten, moet je eerst naar de winkel. Of je eet het droge stokbrood van de dag ervoor. Vervolgens moet je de dag doorkomen op plekken waar meer mensen zijn dan zaterdags in de Herenstraat. En 's avonds mag je weer je eten regelen. En dan ga je de koude, koude nacht in. Voor mij is het echt, eigenlijk 3 keer niks. Ik doe het voor mijn vrouw en voor mijn kinderen. En dat wist Karen ook eigenlijk op voorhand. Niet voordat ze met mij trouwde. Maar ja, ze weet dat ik er zo in sta. Dus ik durf het nog wel een keer te zeggen. Maar wat we altijd wel proberen is om er wel wat van te maken natuurlijk. Dus we gaan naar plekken toe waar eigenlijk meer mensen niet komen of ook niet durven komen. Dus dan gaan we wandelen en dan denken we, dat is mooi, daar gaan we dan heen. En op een gegeven moment zagen we een hele mooie smalle bergkam waar we overheen liepen. En we liepen van de ene kant naar de andere kant. Ik denk van, nou, nee joh, dit moeten we echt niet doen. We moeten terug. Maar toen waren we al halverwege. En op een manier dat je hoeft maar naar links te kijken en je zou er al afvallen. Ik denk van, nou, dit is echt niet verantwoord. En ik weet het nog als de dag van gisteren. En ik verbaas me dan toch elke keer hoeveel vertrouwen zij hebben in hun vader. In de vader die eigenlijk maar wat aanrommelt. En toch hebben zij volledig vertrouwen in hun vader. Maar vertrouwen wij op God? Vertrouwen wij op onze vader? En durven wij het avontuur aan te gaan? En zien wij het leven ook als avontuur? En mensen die God niet kennen, die zeggen wel eens dat het leven van de christen saai is. En het is ook zo. We leven, we eten, we drinken. We dragen zorg voor onze kinderen misschien. Misschien hebben we dieren. En zo rijgen de dagen en de weken en de jaren aan elkaar. En we zeggen regelmatig tegen elkaar, als je maar gezond blijft. Alsof het daarom draait. En het doel van voor ons leven op aarde blijft vaak onvervuld, omdat wij ons te veel laten pakken in onze hypotheek, in onze hoge studiekosten. We laten ons steeds kleiner maken. En waarom? Omdat wij Gods principes niet durven toe te passen. En dat is niet zoals God het bedoeld heeft. Het is niet zoals Jezus ons heeft voorgeleefd. Het is niet zoals God in zijn woord tegen ons heeft gesproken. Waarom doen wij het niet anders? En misschien zeg je van, ja, maar Jonathan was een held. Maar wat maakt nou een held een held? Een held maakt niks anders dat een held doet wat anderen niet doen in die situatie. Een held is niets anders dan handelen op het moment dat andere mensen dat niet zouden doen. En eigenlijk is de hele Bijbel daarmee doorspekt. Het gaat maar om twee dingen. Geloof in Jezus en doen. Noach. Noach die kreeg de opdracht van God. Die heeft één woord van God gehad. Later wel meer. Maar van bouw een ark. Er komt een grote stortvloed aan. Bouw een ark om alle dieren te kunnen huisvesten voor een langere periode. Want er komt een zondvloed aan. En vervolgens ging hij jaren en jaren aan de slag. Op één woord. Hij handelde naar één woord. Vorige week hebben we het gehad ook over, of twee weken geleden, over Mozes. Mozes die met de stok op het water mocht slaan om de Rode Zee te doen splijten. Om zo een doorgang te creëren voor de Israëlieten. Geloof, maar hij moest wel eerst handelen voordat het zou gebeuren. Het is zo makkelijk als wij eerst het wonder zouden zien en dat we dan pas hoefden te handelen. Maar God vraagt van ons wat anders. Hij vraagt van ons geloof om vervolgens daarna te gaan handelen. Jael, ook haar leiderschap, kwam voort uit handelen. Abraham, die zijn zoon offerde. Rahab, door handelen. Petrus, Deborah, Paulus en uiteindelijk natuurlijk Jezus. Als Jezus alleen mooie woorden had gesproken. Als hij alleen mooie wonderen had gedaan en hij had niet uiteindelijk voor ons aan het kruis gegaan, dan was het allemaal zinloos geweest. Altijd woorden en daden. Maar wat zijn onze redenen om niet te handelen? Om niet volledig en radicaal op God te vertrouwen? Is het ook overmacht? Dat je de enige bent op je werk, op je studie, op straat? Te jong? Kortom, angst? Of teleurgesteld? Zoals Jonathan dat in zijn vader had kunnen zijn. Teleurgesteld in je eigen ouders. Teleurgesteld in de kerk. Of zit je misschien je ego in de weg? Dat het is. En je hoogtepositie, hoe ziet dat eruit? Is het te stijl in je leven? Alles zit tegen. Je hebt geen relatie. Je hebt geen geld. Je hebt niet de juiste opleiding. Je hebt niet de juiste vaardigheden. Wat is onze reden om niet te handelen? God heeft een doel met ons leven. Hij wil een relatie met jou. En daarom heeft hij zijn zoon gegeven. Hij wil een relatie met jou, zodat jij een mooi leven hebt. Een goed leven. En is het dan welvaartsevangelie wat ik hier loop te verkondigen? Zeer zeker niet, want makkelijk is het absoluut niet. Iedereen heeft zo zijn eigen problemen. En wij mogen die problemen overwinnen. En waarom? Omdat Jezus heeft overwonnen. Hebben we geen relatie? Kom, we gaan. Hebben we slechte studieresultaten? Kom, we gaan. Niet voor Jezus uit durven komen op ons werk, op de sport? Kom, we gaan. Genezing bij ziekte, bij jezelf of bij je omgeving? kom, we gaan. We zijn echt niet bedoeld om passief in onze routines te blijven. We zijn bedoeld om te heersen. En waarom? Omdat Jezus heeft overgewonnen. We zijn bedoeld om financiële tegenslagen te overwinnen. En waarom? Door te geven. Je hebt zojuist iets gezien waar je aan zou kunnen geven. We zijn bedoeld om genezing uit te spreken bij ziekte. We zijn bedoeld om liefde uit te delen op het moment dat we zelf geen relatie hebben, maar relaties zouden willen. We zijn bedoeld om over Jezus te vertellen op plekken daar waar Jezus niet wordt verteld. Omdat mensen dat niet durven of omdat het simpelweg gewoon niet gebeurt. En dan gaan echt dingen veranderen. Dan gaan dingen veranderen in je leven op het moment dat je het gaat toepassen wat God in zijn woord heeft laten zien. Ik was werkloos. En dat is een paar jaar geleden. En we bleven onze tiende wel geven. En mensen dicht bij ons, die zeiden tegen ons van nee, stop ermee. Dat is hartstikke dom. Je hebt geld tekort en dan heb je nog meer tekort. Maar we bleven geven. En wat gebeurde er? We kregen het bedrag gestort van vrienden van ons die zelf ook niet ruim hadden. God vult aan. Of later hadden we eventjes helemaal geen geld meer. We hadden nog 55 euro. En gaven 50 euro weg. Een uur later kregen we 300 euro terug. Kijk, beter dan naar het casino. Zeg ik dat je al je geld moet weggeven? Helemaal niet. Wat ik zeg is dat jij moet gaan handelen op God op het moment dat God tegen jou spreekt. Maar ook verslavingen. Ik heb een keer mogen bidden met iemand en dat was ik al lang vergeten. Die was alcoholverslaafd, zijn relatie liep niet. En op een gegeven moment, een paar maanden later, bood ik hem notabene een biertje aan. En toen zei hij van, nee, ik drink niet meer sinds we samen dat gebed hebben gedaan. En sindsdien gaat het beter met hem. En ruzie, ja, die heeft hij nog steeds wel eens. Maar dan houdt hij zijn mond dicht. En zelfs zo een keertje dat hij in de auto zat en ze zaten te ruzie eigenlijk, dat hij zijn mond dicht hield. En toen brak ze kies. Maar hij hield zijn mond wel. Maar ook iemand was, dat was bijna irritant, zo blij iemand was. Die had allemaal oorlogstrauma's. Hij kwam uit Congo. En hij was continu, was hij blij. Altijd was hij me blij. En waarom? Omdat hij Gods principes in de praktijk bracht. Ging dat vanzelf? Nee, dat ging absoluut niet vanzelf. Zij deden de eerste stap. Naar God toe, die al lang klaar stond. En wat hebben ze gedaan? Hun leven in lijn brengen met Gods doel. En zijn principes radicaal in de praktijk brengen. En dan komt God die beloftes na. God kan niet liegen. God zal zijn beloften en principes altijd nakomen. Jonathan keek niet. Hij deed. Hij wachtte niet. Hij streed, hij praatte niet, hij handelde. En de slogan van Nike, just do it, maakt iets in ons los wat schreeuwt om handelen. Wat schreeuwt om het avontuur aan te gaan. Wat schreeuwt door te zeggen, kom we gaan. En Jezus eindigt zijn periode op aarde, want dat heb ik er niet voor gelezen. En zie, ik ben met u. Al de dagen tot de voleinding van de wereld. Er is dus een verschil met Nike. Met Nike moet je het alleen doen. Maar met Gods doelen voor jouw leven, doet God het met jou die in jou woont. Mijn vraag aan jullie is, wat zijn jullie redenen om het niet te doen? Wat zijn jullie redenen om niet te handelen? Wat zijn jullie redenen om je leven niet in de handen te leggen van God, de Almachtige, door Jezus? Wat is jullie volgende stap? Wat is jouw volgende stap? Laten we gaan bidden. En de muziek mag ook op het podium komen. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel dat u ons leven gegeven heeft. Dank u wel, Vader, dat u een doel in ons leven gegeven heeft dat we mogen nastreven, Heer. En dat is u. Heer. U bent goed, Vader. En u bent altijd bij ons. En u verlaat ons nooit. Maar u wilt wel, Vader, dat wij de volgende stap nemen. Dat wij reageren op uw uitgestoken hand. Heer, wilt u ons helpen om de stap te nemen, Heer? En ik wil jullie vragen voor de mensen die nog nooit hun hart aan Jezus hebben gegeven. Die nog nooit de keuze van God hebben gemaakt. Die wil ik vragen zometeen een hand omhoog te steken. En dan zal ik voor jullie bidden. Maar ik wil ook de mensen vragen die weten van, ja, ik wil de volgende stap nemen. Maar ik durf niet. Ik zit veel vast in mijn leven. Ik zou meer willen, maar ik kan het niet. Ik zou meer willen, maar eigenlijk wil ik het niet. En voor die mensen wil ik ook vragen. Steek zo meteen je hand omhoog. En dan zal ik voor u gaan bidden. Ik zal tot 3 tellen. En dan mag je je hand omhoog steken. Ik hou zelf ook mijn ogen dicht. Het is tussen jou en God. 1, 2. En dan mag je hand nu omhoog. 3. Ja, Vader, dank u wel voor deze mensen, Heer. Voor mensen die op dit moment hebben gekozen. Die hun hart hebben besloten, Heer, ik wil het anders. Ik wil mijn leven in uw handen leggen, Heer. Heer, u heeft een glimlach op deze mensen, Vader. Wilt u ze helpen, wilt u ze bijstaan, Vader. Op dit moment, vandaag, morgen, deze week en een hele leven, Vader. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer. U bent een grote God. In Jezus' naam. Amen.